Ik zeg net, dat bevalt me hier wel. Koffie tijdens de dienst, ik neem een koffie mee. Hij is nog niet, het is lekker warm, dus hij was nog niet leeg. Ja, hè? Ik neem een koffie lekker mee. Beval me goed hier, ik ga hier vaker komen. Goed om hier weer te zijn. Voor degenen die me niet kennen, de meeste ken ik wel, maar misschien denken de die me niet kennen, ben Albert Hessels, samen met mevrouw Judy hier. We hebben 10 jaar in Venlo gewoond. Dat is weer heel lang geleden. Dat is al 20 jaar terug. 21 jaar ondertussen. Maar we hebben hier een hele mooie tijd gehad. En Venlo is altijd in ons hart blijven zitten. En nog. Ik zei er vanochtend tegen Roy en Twan. We hebben altijd een speciale plek bij Venlo. Dus we komen graag hier. En we zullen straks iets vertellen van iets van ons persoonlijk leven. Maar als ik dit net ook hoor dat het lied geopend wordt met Hou Vol. Dan zien we ook dat we in een lastige tijd leven. Ik weet niet hoe dit bij jullie is, maar het is best wel lastig geweest de afgelopen maanden. En het begint allemaal iets meer te wennen en wat te normaliseren. Maar het is nog steeds anders. Hè. Zoals ze hier zitten, ik vind het hartstikke tof. Maar dat je niet samen om een tafel kunt kruipen om gewoon dicht bij elkaar te zitten en met elkaar te praten. En zijn arm om iemand te slaan, dat is best wel heel raar. En daar hebben we ook last van. En ik wil met jullie zo spreken over, wie ben ik eigenlijk in mijn identiteit in Christus als ik niks doe? En heel veel mensen van ons zijn stilgezet. Ik weet niet of de titel zo erop komt staan. Oh, ja, prima. Wie ben ik als ik niks doe? Dat is misschien een hele rare titel, maar ik denk dat we allemaal op bepaalde manieren stilgezet worden en stilgezet zijn in ons leven. Wij wel in ieder geval. Daar zal ik straks iets meer over vertellen. Maar wij zijn behoorlijk stilgezet. We hadden op een andere plaats willen zijn op dit moment. Niet dat hier de koffie niet goed is, maar we hadden eigenlijk ergens anders willen zijn. Ik wil eigenlijk eerst een stukje lezen. Oh, ik zal me rustig bewegen. Ik wil met jullie een stukje lezen uit Johannes 12. Wie een Bijbel bij zich heeft, ik heb het niet hier op de biermen staan. Maar Johannes 12 vanaf vers 20. Dat is eigenlijk ook wel een beetje een raar stukje. Maar misschien ook niet. Er staat hier in Johannes 12 vanaf vers 20. Er staat een kopje boven van Jezus spreekt over zijn dood. En denk je van wow, wij worden stilgezet en Jezus spreekt over zijn dood, staat er dan ineens boven. Best wel heftig, best wel raar eigenlijk. Maar er staat hier, nu was er ook een aantal Grieken naar het feest gekomen. Was dus blijkbaar een feest aanstaande. Was een aantal Grieken naar het feest gekomen om God te aanbidden. En ze gingen naar Filippus uit Bethsaïde in Galilea en ze vroegen hem of ze Jezus konden ontmoeten. En ze gingen naar Filippus en ze vroegen aan Filippus, kunnen we Jezus ontmoeten? En Filippus ging dat tegen Andreas zeggen. En samen gingen ze naar Jezus. En Jezus zei, de tijd is gekomen dat de mensenzoon tot majesteit wordt verheven. Waarachtig, ik verzeker u, als een graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft het één graankorrel. Wanneer het sterft, draagt hij veel vrucht. Wie zijn leven lief heeft, verliest het. Maar wie in deze tijd wereld zijn leven haat, behoudt het voor het eeuwige leven. Wie mij dient, moet mij volgen. Waar ik ben, zal ook mijn dienaar zijn. En wie mij dient, zal door de Vader geëerd worden. Tot zover. Ik weet eerlijk gezegd niet of hier in de gemeente mensen ziek zijn geweest de laatste tijd. Ja, misschien, ik hoorde net van mensen die een heftige ingreep in hun leven hebben. Bij ons in de gemeente zijn 2 mensen serieus ziek geweest door corona. Gelukkig niet de hele gemeente, maar 2 personen wel. Eigenlijk binnen hun gezin ook. We hebben jongstel is het niet, 40ers. Maar zij is al heel lang ziek geweest. Ze is al 2 jaar, heeft ze heel veel last van de evenwichtsorgaan. Als ze opstaat, dan duizelt de wereld, ze kan eigenlijk niks. En haar hele leven is door een ontsteking in de evenwichtsorgaan, is helemaal platgelegd. En ze heeft eigenlijk 2 jaar niks kunnen doen. En langzaam gaat het nu beter. En naarmate zij het beter werd, werd in het voorjaar werd haar man ziek. Corona. Ja, en zij begon net wat op te krabbelen, maar eigenlijk met vallen en opstaan nog. En hij is best wel heel heftig getroffen. Hij is echt een sportman. Hij fietst zo 200 kilometer op een dag. Echt een sporthart ook. Dat is echt een man die gewoon midden in het leven staat. Werkt bij de provincie in Brabant. Maar hun leven is best wel behoorlijk aangeraakt door corona. En hij heeft er wel 4 maanden last van gehad. Hij zegt een paar weken terug van het gaat gelukkig een stuk beter. Maar soms kan ineens dan door ziekte kan je leven enorm ingrijpend aangeraakt worden. Niet alleen van jezelf, maar van je hele gezin. We horen van mensen die hun baan kwijtraken. Ja, die hun hele leven ergens gewerkt hebben. Hè? Mensen die bij KLM werken en wopsee, ineens staat de hele luchtvaartbranche staat stil. Zeg het maar. Ja, en ik weet niet of er hier mensen zijn bij wie de baan onder druk heeft gestaan of misschien wel is kwijtgeraakt. Maar dat gebeurt, zulke dingen gebeuren. Wij hadden persoonlijk, wat ik net al zei, ergens anders willen zijn. De mensen die ons een beetje volgen, die hebben misschien gehoord dat wij eigenlijk in Azië hadden willen zijn. We zouden de zendingen gaan. Sterker, we zijn daar een paar keer geweest. En dit voorjaar waren we eigenlijk daar voor een langere periode. We waren net twee weken in Myanmar. Burma, zoals het vroeger heette. Myanmar is een arm land. Is jaren afgesloten geweest. Maar is nu open en je kunt daar naartoe. Maar het is nog steeds een complex land. We waren er 2 weken, waren van plan de lange te zijn. En de grenzen gingen dicht en we moesten geforceerd het land uit. Ja, we hebben daar nog geen woonplaats vast. We hebben daar wel een locatie waar we kunnen zijn, maar we moesten het land uit. En sindsdien zijn we niet meer teruggekund. Ja, dus we hadden eigenlijk ergens anders willen zijn. We hadden daar willen zijn en nu zijn we hier. Ook goed, koffie is hier beter als daar, moet ik zeggen. Maar, maar we hadden liever daar geweest. Ja? En soms kan je leven enorm op zijn kop gezet worden en weet je eigenlijk niet van, ja, meneer God, waarom? Hoe zit het dan? Waarom? We hadden toch een plan. We wilden toch u volgen en we wilden toch, of nou in de gemeente is, of dat het in de zending is, of op welke wijze ook. God, ik wil u dienen, ik wil u volgen, ik wil doen wat u vraagt. En toch, pof, in één keer staat alles stil. En sterker nog, in één keer is misschien wel datgene wat je doet, is op dit moment niks meer, ja, niks meer waard. Het is er niet meer. En dat is best wel lastig. Ik moet zeggen dat ik dat wel lastig vond, dat wij dat ook wel lastig vonden. Van, hé, maar je wilt toch zo graag God dienen? Je wilt toch zo graag God eren? Je wilt toch graag doen wat hij zegt? En God, waarom leidt u dat er niet? Waarom zegt u dat er niet? U kunt toch ingrijpen? U bent toch een God die boven alles staat? En u kunt toch op alle wijze kunt u dingen doen, zodanig dat we in ieder geval datgene wat we voor u willen doen, kunnen doen? Ik wil graag, God, u zou toch zegenen? Waar is uw zegen? Ja, ken je dat gevoel van dat je ergens God wilt volgen en dat je ergens denkt van God, maar waarom dan? Hoe zit dat dan? En soms lijkt het wel, en daar moet ik voorzichtig mee zijn, maar soms lijkt het wel, naarmate je langer in je geloof bezig bent, verder in je geloof bent of langer christen bent, en moet ik voorzichtig zijn, maar soms lijkt het wel alsof God minder met je spreekt. Ken je dat gevoel? Naarmate je God, als je God net kent, als je God net hebt aangenomen, als je Jezus in je leven hebt aangenomen, dan lijkt het van, wow, God is heel dichtbij en er gebeurt van alles in je leven. En het ene wonder naar het andere en de ene ervaring met de andere. En je spreekt met mensen, je wordt helemaal warm en er gebeurt van alles met je. Maar na verloop van tijd lijkt het wel wat weg te gaan. Ja, we kennen God al heel lang. Ik ben als kind opgegroeid in een christelijk gezin. Jullie ook, we kennen God eigenlijk vanaf kinds af aan. Maar soms kunnen er van die momenten zijn, die zeggen van, God, ik wil u eren, ik wil u dienen. Waarom spreekt u nu niet? Waar bent u? En dan kun je vervallen in zo'n situatie van, ja, maar God, ik wil u dienen. Ik wil graag uw zegen ervaren. Doe het maar voor mij. Dat wij God gaan bepalen wat God moet doen in ons leven. Ja, dat gevoel, dat ken ik. Dat ik ergens zeg van, God, ik wil het. Doe het maar. En dat het uitblijft, dat het niet gebeurt. Dat God dan op een andere manier denkt en op een andere manier reageert dan wat wij graag zouden willen. En sterker nog, ik weet wel, mijn behoud hangt niet af van wat ik doe. Ja, en ik hoop dat jullie dat ook weten. Ja, ons behoud hangt niet af van wat we doen. Het is genade. Het is Jezus Christus die voor ons gestorven is. En door zijn bloed kunnen wij behouden worden. En mogen wij een relatie met God hebben. Een vernieuwde relatie met God. Het is niet afhankelijk van wat ik doe of ik in de hemel kom. Maar goed, dan kun je wel weer in zo'n situatie komen van, God heeft het gedaan. Hij is gekomen naar deze aarde. Uit dankbaarheid wil ik God dan gaan eren. Ja, wil ik gaan doen wat hij vraagt. Uit dankbaarheid wil ik God gaan doen wat hij vraagt. En omdat ik wat doe, verwacht hij dat hij wel weer gaat zegenen. Want ik doe toch wat hij vraagt. Ja, zie die wisselwerking van, God doet wat, ik reageer erop en dan verwacht hij dat God alweer reageert op wat ik doe. Dan krijg je die transactionele relaties. Van ik doe wat en jij doet wat. Dan heb je in sommige gezinnen ook wat. Hey, ik doe de afwas, maar dan moet jij dat en dat doen. Ja? In sommige relaties, in sommige huwelijken hebben dat ook van, ja, maar jij hebt dat en dat gedaan. We stonden ooit een keer bij een kassa en zegt van, ja, ik heb vorige week de rekening al betaald, nu mag jij betalen. Dan denk je van, ja. Dat kan gebeuren. In sommige relaties hebben dat echt van, voor wat hoort wat. Is dat dan bij God ook zo? Voor wat hoort wat? Als ik wat doe, dan doet God wat. Omdat God wat gedaan heeft, moet ik wat doen. Dan krijg je die afhankelijkheid en dan ga je je schuldig voelen. Als ik niet goed gedaan heb wat God van mij vraagt, dan voel ik me schuldig, want God vraagt het toch maar en ik doe het niet. Of aan de andere kant van, ik doe iets wat God van mij verlangt en dus verwacht hij dat God wat van mij gaat doen. Snap je die wisselwerking? En ik herken die wel, die wisselwerking. Ik snap die. Want ik had datzelfde gevoel misschien wel, ook dit voorjaar, van God, we gaan toch voor u op pad. Ja? Waarom zijn die grenzen dan dicht? Waarom kunnen we daar dan niet gewoon naartoe, of kunnen we niet op een andere manier, kunt u dan niet iets fixen voor ons? Kunt u niet iets regelen, waardoor wij toch kunnen doen wat wij voor u willen doen? En misschien herken je dat wel, van in je leven ook, dat je ergens teleurgesteld bent in God, omdat God niet doet wat jij eigenlijk zou willen dat hij zou doen. Herken je dat misschien diep van binnen wel, van dat God niet altijd doet wat jij zou willen? Andersom gebeurt het ook vaak, hè? Misschien wel vaker, dat wij niet doen wat God wil. Maar dat je die wisselwerking hebt. En op een gegeven moment, we zijn dus nu een aantal maanden in Nederland, en we hebben nog veel contact in Myanmar. Op een gegeven moment we hebben veel contact ook bij Open Doors. Ik weet niet of jullie Open Doors kennen. Open Doors is een organisatie die vervolgt de christenen, ondersteunt wereldwijd. Nou, Myanmar staat ook redelijk hoog op de lijst van Open Doors, plaats 19 nu, wereldwijd. En Open Doors is daar actief en we hebben goed contact met ze. En we hebben contact ook met de leider van Open Doors daar in Myanmar. En we hebben nog wat, we wisselen apps uit met elkaar, we kennen elkaar. En op een gegeven moment, er gebeurde wat en, ik moet even mijn lezer bijpakken. Op een gegeven moment stuurde ik een appje naar broeder Mang. En Revi Zacharias is een bijbelleraar, hij was overleden. En ik stuurde hem een bericht, want hij had erover gesproken. En hoef niet te lezen, maar ik zei van, hey, weet je dat hij, deze bijbelleraar die ook in Myanmar naar geluisterd wordt, dat hij overleden is? En hij zei van, ja, ik hoorde het. Wat een leven om te vieren. He followed the master well. Hij volgde de Heer. Ja, hij volgde de meester. Ik zei van, ja, je hebt gelijk. En toen schreef hij, en dat raakte mij, het staat hier, a challenge for us, not how much we have done, but how much we have followed the master. De uitdaging voor ons is niet van hoeveel we hebben gedaan, hoeveel we hebben gevolgd. Dan denk ik van, wow, dat vond ik best wel een lastig, maar ook wel een diepe. Het gaat niet om wat ik doe, of ik volg. Het gaat niet om dat God moet doen wat ik wil. Het gaat niet om dat ik doe misschien wat God wil in die zin. Het gaat erom van, volg ik? Ben ik bereid hem te volgen? Ben ik bereid te doen waar hij gaat? Ben ik bereid om te zijn waar zijn hart is? En dat is ergens wel een les die bij me binnenkwam. Het was maar één zinnetje en verder zijn niet heel diep op ingegaan. Ja, maar die zin die bleef bij me hangen. Het gaat niet om wat ik doe. Het gaat erom van of ik volg. Nou, dat vind ik best wel een doordenker voor mezelf. Van, durf ik te volgen? Kan ik volgen? Wil ik volgen? Of wil ik mijn eigen pad uitstippelen? Ik ben jarenlang in het bedrijfsleven groot geworden. Ik heb hier bij OC gewerkt. Ik bedoel, wie niet in Twente, maar ik wel. Ik heb bij OC gewerkt. 10 jaar. Daarna ben ik voor OC in Den Bosch gaan werken. Zijn we verhuisd. En vervolgens ben ik 10 jaar bij een ander bedrijf gegaan. En ik heb lang ben IT-manager geweest. Ik heb management gedaan, ik heb de wereld overgevlogen. En ik ben geneigd om dingen uit te zetten. Om paaltjes uit te zetten, om te bepalen wat er gaat gebeuren. Ik ben geneigd om te bepalen van, hey, vandaag doen we dit, morgen doen we dat, en jij doet dit en jij doet dat. Ja, dat zit in mijn karakter. En toen dit binnenkwam, toen dacht ik van ja, maar het gaat ook niet om wat Albert voor plannen heeft. Het gaat niet om wat voor gedachten wij samen hebben. Het gaat om wat Gods gedachten. Durf ik God te volgen? Ja, en dan vind ik het best een hele spannende. Nou, dan kun je misschien zeggen van ja, prima, ik wil volgen. Maar waarheen dan? Soms zouden we graag willen dat de paaltjes, zeg maar, in de paaltjesroute voor ons zichtbaar zijn. En ik heb hier twee... Ik ga eerst nog een andere zetten. Ik kwam een ander stukje af tegen, nadat broeder Mang dit stuurde. En dan gaat het over van wat is nu eigenlijk waardevol. Ja, we hebben zo'n boekje thuis, ik weet niet of dat kent. Ik had hem mee willen nemen, ik ben het vergeten. En dat is een boekje 66 keer 10 minuten heet het. Er zijn 66 bijbelboeken in 10 minuten samengevat. Het is zeg maar per bijbelboek 10 minuten. Gewoon 3-4 bladzijden per bijbelboek. En dan gaat voor elk bijbelboek de samenvatting. Waar gaat het over? Wie heeft het geschreven? Welke tijd was het? En zeg maar een beetje de highlight. En we zijn de Bijbel aan het doorlezen, jullie en ik. Van Genesis tot Openbaring. We zijn op een gegeven moment bij Jeremia uitgekomen, bij de profeten. Ik weet niet of dit leesbaar is, waarschijnlijk niet zo. Dus ik probeer het even hiervan te lezen. En dan gaat het over Jeremia. En Jeremia is een van de profeten die door God uitgestuurd werd om het volk Israël te zeggen van, hey, je moet terugkeren naar God. Je moet terugkeren naar de leiding van God, de Vader, of de God van Abraham, Isaac en Jacob. En het volk was in ballingschap. Hij was weggevoerd en het was eigenlijk een groot deel van het volk was weg. Een deel was nog in Jeruzalem. En Jeremia spreekt tot de mensen in Jeruzalem. Van jongens, keer terug naar God, want het gaat helemaal mis met jullie. Als je God niet volgt, gaat het helemaal mis met jullie. En dan staat hier in het boekje, dat is gewoon een kleine samenvatting. Dan staat Jeremia, de meeste mensen zullen succes definiëren als rijkdom, populariteit, roem, macht of bekwaamheden. Nou, zeg maar welke jij fijn vindt. Gaat om geld? Gaat het om populariteit, hè, likes op Instagram of Facebook of zeg het mij. Gaat het over macht, gaat het over bekwaamheden. Nou, die voel ik zelf ook wel, hè, van datgene wat ik kan, waar ik mij mee kan inzetten. Voelt goed, dat wil ik graag. Hè, dus voor de meeste mensen zullen succes definiëren als rijkdom, populariteit, roem, macht of bekwaamheden. Volgens deze maatstaven is het leven van Jeremia een volkomen mislukking. Volkomen mislukking staat hier. 40 jaar lang treedt hij namens God op en vol vuur roept hij mensen op tot God terug te keren. 40 jaar lang. Wow. Niemand luistert naar hem. Nobody. Ook de koningen niet. Hij leeft zonder geld, zonder vrienden en wordt afgewezen door zijn familie. Wow. Wat een succes. In de ogen van de wereld is het leven van Jeremia geen succes. Maar in de ogen van God is Jeremia een van de meest succesvolle mannen uit de hele Bijbelse geschiedenis. Waarom? Omdat succes in Gods ogen te maken heeft met gehoorzaamheid en trouw. Wow. Ja? God kijkt op een andere manier naar ons. Jeremia gehoorzaamt God. En ondanks grote tegenstand en grote persoonlijke opoffering wijdt hij zijn leven aan het vervullen van Gods roeping. Oké. Dan ga ik dan met mijn plannen van dit is wat ik zou willen. Wie zegt dat God niet iets heel anders wil? Vind ik best lastig, moet ik eerlijk zeggen. Ja, dus uiteindelijk gaat het niet om van wat ik zelf wil, waar mijn paaltjes staan, maar gaat het om van God, wilt u mijn leven leiden? Wilt u mij, als ik u moet volgen, ga er maar voor me uit. Laat het maar zien dan. Ja, dan krijg je wel de volgende vraag. Ik wil wel volgen, maar waarheen? Ja, soms zou je die paaltjes wel willen zien in het bos van waar God ons wil hebben. Nou, ik heb twee foto's van paaltjes in het bos. De linkse, de blauwe paaltje, staat heel mooi aangegeven. En je zou haast zeggen van, waar zou het volgende paaltje staan? Ja, er is gewoon een heel pad is er uitgestippeld naar het volgende paaltje. Je hoeft alleen maar die plankjes te volgen. Je komt bij het volgende paaltje waarschijnlijk. Ja? Dus denk ik, waarom staat er een volgend paaltje? Zo zouden wij graag als christen willen dat ons leven is van dat God de paaltjes allemaal uitgestippeld heeft. We hoeven te kijken van, nou, dit is wat ik nu doe. Dat is waar ik volgend jaar ben, over 5 jaar, over 10 jaar. En dit is wat allemaal gebeurt in mijn leven. Ja, herken je dat? Ik zou zo graag de paaltjes al in mijn leven al willen zien. En dat ik alleen maar hoef te lopen en te wandelen en ik hoef alleen maar God te volgen. En het kan eigenlijk niet misgaan. Maar zo is God niet, blijkbaar. God is misschien meer als dat rechtse paaltje. He, er staat, ja, er rond staat nog een boom, er staat nog een afgebroken paaltje daar verderop. Maar er staat een rood paaltje midden in het bos. Daar zie ik geen pad. Ja, dan weet ik niet waar het volgende paaltje staat. Maar ik weet wel dat hij er is. Ik geloof wel dat hij er is. En God wil ons soms laten zoeken naar het volgende paaltje. Ja, dat wij het bos ingaan en zeggen, ik weet dat hij er is. Ik weet dat God mijn leven gaat leiden. Ik vertrouw erop dat er een volgend paaltje staat. Maar ik weet nog niet zo goed waar. God geeft ons niet een 10-jaren plan, een roadmap voor de komende 10 jaar. God wil ons elke dag een stap laten zetten. Elke dag zetten we weer een stap. In afhankelijkheid van God. Erop vertrouwende dat het paaltje verderop staat. Maar soms moeten we zoeken. Soms zien we het volgende paaltje niet. Dan loop je ergens en denk je van, hey, zou het hier linksaf zijn? En dan denk je van, nee, dat gaat niet goed. Ik kom weer even terug en ik ga de andere kant op. Oh, daar staat hij. En je hebt hem weer gevonden. Je zit er weer op de goede weg. En je gaat weer. En je denkt van, God, waar gaat het volgende zijn? En God wil ons eigenlijk steeds meer leren om te begrijpen waar het volgende paaltje gaat zijn. Ja, als je ergens ondoordringbaar kreupelhout ziet, waarschijnlijk is dat volgende paaltje niet aan de andere kant. Ja, maar ergens ga je leren te begrijpen waar degene die het pad heeft uitgezet het volgende paaltje gaat neerzetten. Want het is ergens op een mooie plek. Het is ergens op een plaats waar je zelf misschien niet was gekomen. Ja, het staat op een plaats waar je denkt van, hé, als ik de bos in gegaan, ik was 100 meter rechtdoor gegaan, ik was 200 meter linksaf gegaan, ik was dezelfde weg teruggekomen waarschijnlijk. Maar degene die die paaltjes heeft uitgezet, die weet van, hé, maar daar is het mooi. Daar is het goed. Maar je moet er wel naar zoeken. Het is niet automatisch, niet vanzelfsprekend. Ik denk dat God meer op die manier werkt. Dat God ons wel leidt, en dat hij wil dat we steeds meer hem gaan leren begrijpen, en steeds meer hem gaan leren kennen, dat we op een gegeven moment gaan voelen van, daar moet ik naartoe. Niet elke stap is duidelijk, maar de richting wel. En volgen is dus meer ook het ontdekken van God, Gods wil en God leren kennen. Weet je, toen Mozes geroepen werd, was hij 80 jaar oud. Hij had eerst 40 jaar aan het hof van de farao gewerkt, geleerd, alles een hele opleiding gehad. En toen gebeurde er iets waardoor in één keer de hele opleiding waardeloos werd. In één keer zat hij van de opleiding en zeg maar het koninklijke hof van de farao, zat hij tussen de schapen van zijn schoonvader. En denk je van, God, waarom heb ik 40 jaar geleerd? Wat heb ik eraan? Ik heb geen 40 jaar opleiding nodig gehad om die schapen te weiden. En God die bereidde hem voor op een taak die eraan zat te komen. Die hij helemaal niet wist. Maar die geen idee had wat er zou gebeuren. Maar op een gegeven moment zegt God van, Mozes, ik heb jou nodig. Ik wil jou gebruiken. En Mozes zegt op dat moment van, ja, God, wie ben ik nou? Wat kan ik nu? Ja, en Mozes die werd door God eigenlijk bij zijn kladden gegrepen van, joh, Mozes, maar ik heb jou voorbereid voor een taak die jij misschien zelf helemaal nooit gezocht hebt. Ik heb jou voorbereid ook in de woestijn, waar je zelf nooit had willen zijn. Maar ik heb jou voorbereid voor de taak die ik voor jou ga hebben. En soms kan er in je leven ook zijn dat je zegt van, God, ik heb geen idee waarom ik deze fase in mijn leven moet doormaken. Ik heb geen idee waar het volgende pad staat. Ik zie alleen maar de woestijn. En dat God zegt, ja, maar ik ben je aan het voorbereiden voor een taak die ik voor je heb. Zie je misschien nog helemaal niet. Misschien is het pas over 3 jaar, misschien is het pas over 10 jaar. Maar God is misschien wel heel erg in jou aan het werk om jou voor te bereiden op de taak die hij bij het volgende paaltje voor je heeft. Ook heb je die zelf nog niet in de gaten. Nou, Mozes die gaat verder. Die ziet op een gegeven moment de daden van God. Die ziet op een gegeven moment de wonderen. En op een gegeven moment komt hij bij de farao en hij zegt, farao, je moet het volk laten gaan. En de farao zegt van, ja, Mozes, wie ben jij nou? Je bent eigenlijk een vluchteling uit Egypte. Hè? Je bent 40 jaar geleden hier geweest. Jongen, je bent eigenlijk een niksnut. Je hebt in de woestijn wat heb je nou gemaakt in je leven? En moet ik dat volk aan jou laten meegaan? En Mozes zegt van, ja, maar het gaat niet om wat ik ben. Het gaat erom diegene die voor me uitgaat. Ja, het gaat niet om wat ik kan. Het gaat om degene die mij mogelijkheid heeft gegeven, waardoor dingen mogelijk worden die ik zelf nooit bedacht heb. Ga niet om van dat ik nu de geweldenaar ben. Maar het gaat erom dat ik een geweldenaar naast me heb staan. Ja? En Mozes die krijgt op een gegeven moment van Farao het hele volk mee. En was Mozes voorbereid? In zijn eigen ogen helemaal niet. Hij zei tegen God, van God, wie ben ik nou eigenlijk? Wat kan ik nu? Ik kan niet eens spreken, ik kan niet eens praten, God. Verzoek iemand anders. En God zegt, ja, maar het gaat niet om wat jij kunt. Het gaat om wat ik kan. Het is helemaal niet belangrijk wat jij kunt. Tuurlijk, ik heb jou voorbereid, want ik wil wel jou gebruiken. Maar het is helemaal niet belangrijk wat je kunt. Het gaat om wat ik kan door jou. Wat ik kan met jou. En God is ons aan het voorbereiden op taken die hij voor ons heeft. Ook voor jou. Ja, God is jou aan het voorbereiden. God is u aan het voorbereiden op taken die hij heeft klaargemaakt. Ook al voelen we zelf misschien helemaal van, ja God, ik kan helemaal niks. Ik ben stilgezet. Misschien ben je wel ziek. Misschien heb je geen werk. Misschien kun je wel helemaal niks van jezelf. Net zoals Mozes. Die kon niet zo heel veel van zichzelf. En dat God zegt van, ja, maar ik kan wel wat. Misschien dat je zegt van, God, wie ben ik nu eigenlijk? Wat kan ik nu eigenlijk als ik, de titel ook van, wie ben ik als ik niks doe? Het gaat niet om wat ik kan. Het gaat niet om wat ik doe of ik belangrijk ben voor God. Het gaat erom dat hij iets in jou gelegd heeft en dat hij een waarde in jou gelegd heeft, waardoor hij kan doen wat hij wil in jou. Ja? En dan ga je op een heel andere manier denken. Dan moet je wel gebruik maken van de opleiding die je hebt en de mogelijkheden en de ervaring en alles wat je in je leven hebt meegenomen. Mozes had die ervaring niet voor niks gekregen. Maar uiteindelijk gaat het erom dat God daarmee aan het werk is. En toch is daar een valkuil. Wij hebben daar onze ervaring, we hebben onze historie, wat we kunnen. Ik heb historie in het bedrijfsleven, jullie heeft heel veel historie met kinderen. En soms denk je ook van, je gaat op de automatische piloot en je kunt dingen wel. God, wat u voor mij geeft, ik doe van alles. Misschien ben je heel actief in de gemeente, ben je van alles aan het doen, heb je allerlei taken. En gaat het allemaal op de automatische piloot en doe je al jaren de dingen die je doet. Dan denk je van, God, nou dat is het, bedankt. Mozes ook. Mozes die kreeg op een gegeven moment de opdracht van God. Het volk had dorst, er was geen water meer. Mozes krijgt de opdracht van God. Mozes, sla op de rots. En pof, er kwam water. Wow, had hij nooit verwacht. Ja, hij moest met zijn staf op die rots slaan. En plotseling is daar water en het hele volk kreeg te drinken. Hoeveel mensen waren het? Ik heb geen idee, maar het waren er heel veel. Dus er was veel water. En een tijdje later komt het volk weer en hij zegt van, Mozes, het was fijn dat er toen water is, maar het is er nu niet meer. Het water is op, we zijn verder getrokken en we hebben weer dorst. Sterker nog, ze zeggen er zelfs tegen hem van, waarom heb je ons meegenomen uit Egypte? We hadden het beter in Egypte. In Egypte hadden we tenminste het water, hadden we tenminste eten, hadden we... En soms verlang je nog wel terug naar die oude tijd waar alles vanzelfsprekend was. Waarin het ging zoals het ging. En Mozes brengt je misschien wel op een plaats, of God brengt je op een plaats op dit moment misschien, maar zegt van, hier wil ik helemaal niet zijn. Ja, misschien dat God je wel op een plaats brengt die je stil heeft gezet en dat je baalt op dit moment en vertwijfeld bent van, ik snap uw weg niet meer, ik weet niet waar u naartoe gaat. Dat je denkt van, God, ik ben zelfs wel boos op u, want is dit nou uw zegen? En zo is het volk ook. Ja? En God die ziet het volk en het volk die zegt van, Mozes, we moeten weer water hebben. En je wilt weer een wonder van God zien. En weer wil je de zegen van God ervaren. Ken je dat? Van dat je zegt van, God, je hebt me 20 jaar geleden wel gezegend en ik snapte toen wel. Je hebt me vorig jaar misschien wel geleid. Maar op dit moment is het hartstikke droog in mijn leven. Ik ben weer in de woestijn. God, ik zie het niet, ik snap het niet, ik volg u wel, maar ik weet het niet. Ja, en het volk daar is daar ook van, dat ze daar bij Mozes weer terugkomen, waren maar terug in Egypte. En soms verlang je wel naar dat moment van, was ik maar waar ik vorig jaar was. Toen was alles nog goed, nu is het allemaal ellende. Verlang je terug naar vroeger. En Mozes die heeft ook die ervaringen met God. God heeft hem laten zien, hè, de wonderen in Egypte, het water wat gekomen was de vorige keer. En Mozes zegt, ga naar God van, God, we hebben weer water nodig. Ik heb uw zegen nodig, want het volk gaat dood van dorst. En God zegt tegen Mozes, spreek tot de rots. En dan komt het erop aan, wat is volgen? Wat is volgen, wat is doen? We zijn geneigd om terug te gaan naar ons vertrouwde punt van wat ik kan. Ja, wat ik eerder heb gedaan. En wat ik net zeg, misschien doe je al 10 jaar dezelfde taak in de gemeente. Zeg, wow, dit kan ik en dat gaat goed en tof. Maar ben je nog wel afgestemd op God? Op het moment dat Mozes weer bij God komt, zegt God, Mozes, ik wil dat je spreekt tot de rots. En Mozes pakt zijn staf en geeft weer een klets op die rots. En het water komt. Water kwam. Maar het was niet wat God gevraagd had. God zei, spreek tot de rots. God werkt elke keer weer op een nieuwe manier. Elke keer is dit weer anders. Wij kunnen vervallen in een patroon van, hé jongens, zo heb ik het altijd gedaan en zo wil ik dat het weer gaat en zo doe ik het gewoon. En God zegt, ja, maar wacht even, ik ben een creatieve en een God die telkens weer anders spreekt. Ik wil dat je het misschien morgen weer anders doet dan dat je het gisteren deed. Mozes, ik heb toch gezegd dat je moest spreken tot de rots. Ja, is het dan dat we doen of is het dat we volgen? Zijn we nog afgestemd op God? En misschien juist wel in de woestijn. Zijn we wel afgestemd op de stem van God? Als het juist moeilijk is. Of gaan we dan terug in ons eigen patroon, oude patroon, dit zoals ik het altijd gedaan heb. En zo vind ik dat God het moet doen. Mozes kreeg water. Het volk werd weer gevoed. Maar hij miste de ingang in het beloofde land. God zei, omdat je niet naar mij luisterde, ga jij zelf het beloofde land niet in. Het was een straf van God. Straft God? Nee. Ik geloof niet dat het straf. God wilde hem naar zich toe halen. Mozes heeft het veel beter gehad in de hemel dan dat hij het beloofde land. Hij heeft een veel mooier beloofde land gekregen. Maar het is wel dat God ons wil bepalen van, doen wij op onze automatische piloot wat ik eigenlijk wilde doen? Of durf je telkens weer creativiteit van God te zoeken en naar zijn stem te luisteren? Ja, gaat het weer over dat doen of volgen? Durf ik God te volgen, ook als het anders is dan wat ik zelf verwacht? Ja, dus de paaltjes die staan er. Maar wij moeten soms wel zoeken. Het blijft soms zoeken. En de ene keer zijn we in de woestijn, de andere keer zijn we in het bos. Maar God wil ons juist weer laten vinden van, hé, ga niet op zoek. Ga op zoek naar wie ik ben, ga op zoek naar wat ik zeg, naar wat ik doe. Ja, en ik denk dat daar ergens de kracht ligt dat wij zoeken naar wie God is en naar wat God doet. Ja, dus God zoeken is elke keer weer een uitdaging. Ja, dus de eerste vraag is van, ja, God, waar bent u en bent u er wel? En moet ik u volgen of doen? Tweede is van, wil je mij volgen? En de derde, misschien dat je zegt van, ja, ik wil u wel volgen en ik wil wel zoeken. Maar God, wat kan ik nu eigenlijk? Wat kan ik nu? De basisvraag die Mozes ook stelde. God, er zijn zoveel anderen, ik kan niet eens spreken. Er zijn toch zoveel anderen die u kunnen volgen? Ja, dus de derde vraag is, wat kan ik nu eigenlijk? Mozes stelde die vraag. Misschien stel je zelf die vraag. Dan stel ik zelf de vraag ook wel van, wat kan ik nu eigenlijk? Ja, redden we het wel. Hebben we zelf ook wel die twijfels. Als we naar Myanmar gaan, we weten helemaal niet of wij daar wel kunnen bereiken wat we zouden willen bereiken. Nou, uiteindelijk gaat het dus niet om wat wij willen bereiken, maar om wat God wil bereiken. Misschien wel een heel andere maatstaf. Ja, dus als we de vraag stellen van, wat kan ik nu eigenlijk? Dat betekent dat we eigenlijk voor God aan het bepalen zijn wat wij gaan doen. Maar misschien wil God wel iets heel anders met jouw leven. En heeft hij je voorbereid, al 20 jaar, al 30 jaar, misschien al 50 jaar, op een heel andere taak voor hem dan wat we zelf voor ogen hebben. Nou, ik wil graag een voorbeeldje doen. Even een slokje koffie nog. Die koffie is goed. Ik wou het koud proberen. De vraag van, wat kan ik nu eigenlijk? Soms dan hebben we verrassende ontdekkingen bij God. Nou, een paar weken geleden, we luisteren vaak naar Groot Nieuwsradio. Ik weet niet of jullie Groot Nieuwsradio kennen. Een christelijk radiostation. Luisteren we graag. Dan staat bij ons eigenlijk de hele dag aan muziek. Af en toe preek. En de laatste tijd werden weer preken herhaald van opwekking. Van afgelopen jaren. En David de Vos, ik weet niet of iemand David de Vos kent. Die gaat de grote bijeenkomst in Afrika. Hele gewone man. Maar die vertelt een voorbeeld. En hij zegt van, hey, stel je voor. Er is een waterdrager die water haalt voor de koning. Ja, niet in deze tijd, waar ik draai de kraan open. Maar in vroege tijd, op het paleis, was er de put buiten het kasteel, zeg maar. En voor de koning ging die elke dag in die water halen. Ja, en die loopt daar, een beetje de berg af. Met 2 kruiken aan zo'n juk aan van die touwen. Twee kruiken haalt hij water. En elke dag loopt hij heen en weer met dat water om naar het paleis te gaan, om eten te bereiden en voor de koning moet hij water halen. Maar één kruik is kapot. Er zit een barst in. En terwijl hij van de put terugloopt naar het paleis, loopt hij met die kruiken zo, en dat is een behoorlijk gewicht, loopt hij met twee volle kruiken. En terwijl hij loopt, loopt één kruik loopt langzaam leeg. Heel langzaam, terwijl hij daar, zeg maar, de anderhalve kilometer loopt, weet ik veel hoe ver, gaat er niet om. Maar terwijl hij daar loopt, loopt langzaam die kruik leeg. Verliest water. En die kruik, die heeft er moeite mee. Zeg, wie ben ik nu eigenlijk? Ja, die kruik, die ziet die andere kruik van, wow, die komt vol met water aan, die de koning heeft daar water. En ik ben half leeg als ik boven kom. Het is leuk dat ik water kan halen, maar stelt niet zo heel veel voor. Was ik maar als die andere kruik. Die kan tenminste de koning water geven. En terwijl die daar loopt en elke dag weer, zie je er dat verdriet van die kruik. Was ik maar als iemand anders. Ik kan niet zoveel. En terwijl die daar naartoe loopt, klaagt hij bij de waterdrager van, was ik maar als die ander. Ik ben eigenlijk niet zoveel waard. Wat kan ik nou? Wie ben ik nou eigenlijk? En elke dag weer verliest hij dat water. En elke dag weer is daar de pijn van, wat ben ik nou? Ik kan niet de helft van wat een ander kan. En elke dag weer is dat depressieve gevoel van, ik ben eigenlijk niks waard. En misschien voel je ook wel zo. Ik kan niet wat een ander kan. Ik ben ziek, ik heb misschien geen werk, ik heb niet die talenten, ik heb niet die hersenen of wat dan ook. Ik ben niet zo goed als een ander. En hoeveel mensen hebben dat? En hoe herkennen we dat? Was ik maar als die ander? En terwijl die daar naar boven loopt, zegt hij weer tegen die waterdrager van, was ik maar als de ander, ik ben niks waard. Totdat, op een gegeven moment die waterdrager tegen die kruik zegt van, hey, heb ik wel gezien? Weet ik wel dat jij water verliest. Maar ik vind je mooi zoals je bent. Ja? En heb je wel eens om je heen gekeken? Ja, die weg dat wij van die put naar het paleis liepen. Die weg dat jij daar liep, heb ik vorige keer de zaadjes gestrooid. En elke keer werd het water, elke dag was dat water daar. Heb je gezien hoe mooi de bloemen staan langs je hele weg naar dat paleis? Omdat jij dat water verliest. Heb je gezien wat de impact is van jouw leven, van jouw zijn op de omgeving, terwijl je zelf alleen maar dacht van, ik ben het water aan het verliezen. En de bloemen die glopen langs het hele pad. Soms hebben we zelf niet in de gaten wat God in ons en door ons doet. Maar als wij volgen, als we doen wat Hij van ons vraagt, met blijdschap in ons hart en met vreugde voor Hem, dan kan het wel zijn dat we een enorme impact hebben op de omgeving, zonder dat we het zelf in de gaten hebben. En soms zien we onze eigen talenten niet meer, omdat het zo gewoon is. Ja, wat kan ik nu? Ja, dat kan iedereen. Maar dat is niet waar. God heeft in u en jou unieke talenten gelegd, die Hij wil ontwikkelen, waar Hij wat mee wil gaan doen. Misschien wel zonder dat je het zelf ziet. Misschien dat de impact van jouw leven op de omgeving wel groter is dan je zelf weet. Gewoon omdat je in Christus een getuige bent. Misschien wel zonder woorden van wie Jezus is. Ik denk dat dat ergens de kracht is van God volgen. Het gaat niet om wat ik doe. Ja, dus de titel was, wie ben ik nou als ik niks doe? Het gaat er niet om wat ik doe. Het gaat erom, volg ik. Uiteindelijk gaat het erom van, durf ik te zijn wie God mij heeft gemaakt? Durf ik te doen, niet wat ik denk dat ik moet doen, maar gewoon in de zin van volgen van God. Zijn nabijheid zoeken en elke dag zoeken van God. Ik begrijp heel veel dingen niet. Maar ik weet wel dat ik een onderdeel ben van uw grotere plan. Misschien zie ik de bloemen langs het pad helemaal niet. Maar ik weet wel dat u de zaaier bent. Dat u degene bent die uiteindelijk de vrucht gaat geven. Die ik misschien zelf helemaal nog niet zie. Nou, daar wil ik het vandaag over hebben. Ik heb nog één laatste tekst. En die is uit Jacobus 5. Daar kwam jullie pas mee. En die spreekt mij wel aan. Jacobus 5. Nou, we hebben Johannes 12 gelezen. Laat ik die er eerst nog even bij pakken. Johannes 12 zijn we mee begonnen. Ja, en er staat, wie zijn leven lief heeft, verliest het. Maar wie in deze wereld zijn leven haat, behoudt het voor het eeuwige leven. Wie mij dient, staat hier in Johannes 12, moet mij volgen. Ja, daar zijn we mee begonnen. Wie mij dient, moet mij volgen. Waar ik ben, zal ook mijn dienaar zijn. En wie mij dient, zal door de Vader geëerd worden. Als wij dienen, als wij volgen, zoals hier staat, als wij gewoon doen wie Jezus is, dan mogen wij daarin ook weten dat de Vader ons zal eren. Dan gaat het niet om onze eer, het gaat om zijn eer. Maar je mag weten, als wij Jezus volgen, dan ziet God, de Vader, ziet Jezus in jou. En hij zal jou eren, zoals hij ook de Zoon geëerd heeft. Ja, we mogen in zijn glorie straks gaan staan. Dat is een grote belofte. Ja, dat is nogal wat. Als God naar jou kijkt, ziet hij dan jouzelf of ziet hij dan Jezus? Nou, staat hij dus, als we Jezus volgen, Dan ziet God Jezus en dan zullen we geëerd worden door hem. Op een gegeven moment zie je daar teruggekomen tot Mozes. Ik moet afronden, want jullie willen op een gegeven moment misschien nog een kopje koffie. Ik weet niet hoe dat hier gaat, maar ik zal niet lang meer maken. Op een gegeven moment, als je Mozes ziet, even nog een laatste gedachte over Mozes. Als je Mozes ziet, dan zie je dat als hij terugkomt, als hij vanaf de berg komt, de 10 geboden ontvangt. Ja, nog even, hebben we nog een minuut? Welle. Geen tijd. Nog even. Op een gegeven moment zie je dat het volk heeft de daden van God gezien. Ja, die ziet de wonderen van God. En dan zegt Mozes van, ik ga God zoeken op de berg. En het volk zegt dan, heel typerend, moet maar eens opzoeken, voordat Mozes de berg op gaat, dan zegt het volk, wij zullen alles doen wat God zegt. We zullen alles doen wat God zegt. En dat is een gevaarlijke uitspraak. Hij zegt, ik zal alles doen wat God zegt. Ik kan het opzoeken, waar staat dat? Ik vind het wel een belangrijke tekst. Ik zoek even op waar dat is. Nou, ik ben hem kwijt. Maar er staat ergens, ik kom na de preek nog wel even bij me. Ergens staat dat in Exodus, dat het volk zegt, ik zal alles doen wat God zegt. Als je afhankelijk bent van de daden, van de wonderen van God, dan zul je dat zeggen. Van, hoi God, als u me wonderen geeft, als u me zegent, ga ik doen wat u zegt. En Mozes is de berg op gegaan. En hij blijft 40 dagen weg. En zijn het helemaal vergeten. Ze gaan een afgodsbeeld maken en ze gaan daar afgoden volgen. Als we afhankelijk zijn van Gods zegen, is dat heel, heel, heel gevaarlijk. Als wij afhankelijk zijn van God volgen, los van de zegen, dan gaan we dingen zien die bovennatuurlijk zijn. Ja, wij willen soms de bovennatuurlijke zien, maar als we God alleen maar volgen, dan gaat hij bovennatuurlijk zijn. Mozes kwam die berg af en zijn gelaat straalde, staat er. Zijn gelaat straalde. Hij moest zijn gezicht bedekken, want anders zouden mensen niet eens meer naar hem kunnen kijken. Mozes werd de meest zachtaardige mens van de aarde genoemd. Staat er in Numeri. De meest zachtaardige mens van de aarde. Als wij God gaan volgen, als wij Jezus gaan volgen, dan verandert er wat in je. Dan gaat het niet meer om de wonderen, gaat het niet meer om de zegen. Dan gaat het erover dat God in jou werkt en God door jou heen een nieuw leven gaat geven. Ja, dus als wij God gaan volgen in ons leven, dan gaan wij net als Mozes steeds meer op hem lijken. Als wij Jezus gaan volgen, gaan we steeds meer op Jezus lijken. Ja, dus het gaat niet over wat we doen, maar het gaat erover op wie we lijken. En dan gaat hij wel wat doen. Ja, dus dat is nog een laatste gedachte. Het gaat niet om wat wij doen, het gaat om wat hij doet. Nou, laatste tekst. En dan rond ik echt af. Jacobus 5. Achter in de Bijbel. Jacobus 5 vers 10 en 11. Er staat, neem een voorbeeld aan het geduldig lijden van de profeten die in de naam van de Heer spraken. Nou, we hebben Jeremia gezien. Ja, in de ogen van de mensen was het een loser. In de ogen van God was het een groot voorbeeld voor ons. Ja, hij volgde God. 40 jaar lang heeft hij God gevolgd. Ja, dus neem een voorbeeld aan het geduldig lijden van de profeten die in de naam van de Heer spraken. Degene die stand hielden, prijzen we gelukkig. U hebt gehoord hoe standvastig Job was. En u weet welke uitkomst de Heer gaf. De Heer is immers liefdevol en barmhartig. Nou, dan denk ik van, vul daar nou eens je eigen naam in. Ja, zoals het hier staat, u hebt gehoord hoe standvastig Job was. Ja? Vul daar nu gewoon je eigen naam eens in. En weet welke uitkomst de Heer gaf. En de Heer is immers liefdevol en barmhartig. Vul er eens in, van je hebt toch gehoord hoe standvastig Boukje was. Of hoe standvastig Antoinette was in haar leven. Ja? Hoe standvastig je zelf bent. Vul je een andere zin. Kun je zeggen van, hé, maar ik wil standvastig zijn voor hem. Gaat er niet om van, ben ik succesvol? Gaat er niet om van, wat doe ik allemaal? Ben ik standvastig geweest? En u weet welke uitkomst de Heer gaf, staat er. De Heer is immers liefdevol en barmhartig. Nou, hoop ik dat je daar je naam eens gaat invullen. Dat je eens gaat nadenken van, het gaat niet om wat ik doe, maar of ik volg. En uiteindelijk is God dan liefdevol en barmhartig. Amen.